Gods heilig woord wordt u vanavond voorgelezen uit het evangelie van Matteüs. Daar van het 11e hoofdstuk vanaf vers 20, dus Matteüs 11 vanaf het 20e vers. Toen begon hij, dat is de Heere Jezus Christus, de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, ze zou tot op den huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. De tekst voor deze avond, Matteüs 11, het 28e vers. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Drie punten vanavond. Eerst, wie dat zijn die vermoeid en belast zijn. Ten tweede, het goddelijke gebod komt herwaarts tot mij. En dan zijn belofte, en ik zal u rust geven. Dus eerst allen die vermoeid en belast zijn. Dan komt herwaarts tot mij. En ten derde, en ik zal u rust geven. Matteüs 11, vers 28. Is voor ons eigenlijk niet in te denken wat het geweest moet zijn om zo lang in die ark te zitten. Wat dat voor Noach en zijn gezin betekend heeft, kunnen we ons geen gedachte van maken. Die ark was een rechthoekige houten doos, zonder zeil, zonder roer, helemaal overgeleverd aan het geweld van regen en golven. 150 dagen lang een stortregen op die ark. En toen stil. En het enige wat Noach kon doen was wachten tot het Gods tijd was dat de ark geopend zou worden en ze de vrijheid weer zouden krijgen. En dat duurt ook dan weer een hele tijd. En dat zal toch een groot gekraak geweest zijn toen die ark vast kwam te zitten op de berg Ararat. En toen wist Noach, de wateren zijn aan het dalen, en daarom is die ark vast komen te zitten. Hoe lang zal het nog duren voordat de deur van de ark geopend wordt? En Noach die wacht 40 dagen. En dan doet hij het raam in de ark open en hij laat een raaf uit. Dat is een aaseter. En Noach weet als die wateren gaan zakken, aas is te genoeg. Zoveel mensen en dieren verdronken. En die raaf die vliegt heen en weer en die vindt al gauw wat van zijn gading. En die raaf komt niet meer terug. En dan gaat Noach met een duif naar dat raam in de ark. En hij brengt die duif naar buiten en de duif die vliegt weg. En wat ziet die duif? Die ziet alleen maar water en water. En dan alleen die ark. En die duif kan niet leven van kadavers. Die duif heeft ander voedsel nodig. En ze kan het niet vinden. Nou kan ze maar één kant op. Terug naar Noach. En die duif die vindt nergens rust. Daar staat er. En de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark. Want de wateren waren op de ganse aarde. En Noach stak zijn hand uit. En hij nam die duif en hij bracht die duif weer in de ark. En dat is nou eigenlijk het beeld wat u bedenken moet bij deze tekst. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En eigenlijk gaat die tekst ook over een raaf en over een duif. En om dat verschil nog een beetje duidelijker te maken, de Heer Jezus heeft gepredikt lange tijd, wonderen gedaan, het woord verkondigd, grote wonderen verricht in de steden van Galilea, rondom het meer van Galilea, Chorazin, Bethsaida, Capernaum. En die mensen hebben met grote belangstelling die prediking beluisterd. En ze hebben die wonderen aangezien en die mensen zijn toch hetzelfde gebleven. Ze hebben het gehoord, ze hebben het gezien en niet bekeerd. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Chorazin, Bethsaida, Capernaum, je bent zo hoog verhoogd. Jullie hebben het mogen horen, jullie hebben het mogen zien. Maar omdat je niet bekeerd hebt, je zult tot de hel toe nedergestoten worden. En dan zou je denken dat de Heere Jezus dan zijn afscheid zou preken en zeggen, kom hier nooit meer terug. Chorazin, vaarwel. Bethsaida, jullie bekeren je niet. Capernaum, wat zijn jullie hard als een steen. Ik vertrek. Ik ga naar een andere plaats toe. Mensen zich niet bekeerd. Maar in tegendeel zegt de Heere Jezus iets heel anders. Dus tegen die steden, niet bekeerd, keihard. En dat is omdat ze te goed voor de Heere Jezus waren. Want dat zegt de Heere Jezus, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, die hadden genoeg aan hun zonde, aan de wereld, aan hun godsdienst, maar u hebt ze de kinderkunst geopenbaard. Dus dan moet u indenken, allemaal raven. En onder die raven een enkele duif. En tot hen spreekt de Heere Jezus dat wonderlijke woord komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dus vaak wordt die tekst los aangehaald, maar die staat dus in een zeker verband tegenover een onbekeerlijke bevolking van Galilea. En daar zegt hij tegen, komt herwaarts tot mij. Ik had het net weer over raven en duiven. Ik zal het nog ophelderen met een voorbeeld. Op een dag komt Esau moe en hongerig terug van de jacht. Hij is uitgeput. En Jacob is thuis. En die is bezig met een pan met linzensoep te koken. En die uitgehongerde Esau die zegt, geef mij van dat rode daar. En Jacob, dat was niet goed van hem, maar hij heeft het toch gedaan. Hij zegt, jij krijgt van mij een bord soep, Esau, maar wel op één voorwaarde. Dat jij je eerstgeboorterecht aan mij verkoopt. Wie doet dat nou? Het is of iemand zijn huis verkoopt voor 1 cent. Dat staat toch niet in verhouding tot elkaar. En wat zegt Esau? Wat heb ik aan mijn eerstgeboorterecht? Ik wil graag die soep. En jij mag mijn eerstgeboorterecht hebben, Jacob. En zo is dat ook gegaan. Esau had geen belangstelling voor zijn eerstgeboorterecht. Die had geen belangstelling voor de zegen Gods. Die wou eten en zijn lichaam had honger. En hij dacht, geef mij maar eten en drinken. En wat heb ik aan mijn eerstgeboorterecht? Nou, dat is een typische raaf, hè? Die raaf die kan leven van kadavers, maar een duif niet. Een raaf kan leven van wereld, godsdienst, zonde. Dus moet u niet alleen denken aan mensen die hun zonde uitleven, maar het zou een wonder zijn als ik het niet was en u niet. Een raaf, levende. Niet van Christus, maar van iets buiten hem. De wereld, en er kan ook iets heel geoorloofd zijn. Uw werk, uw gezin, uw huis. Uw zonde, dat kan ook een hele nette geoorloofde zonde zijn. Of godsdienst, dat was in die tijd van de Heer Jezus. De mensen leefden van een wettische godsdienst, doen en laten. Daar leefden ze van. En dat is een raaf, die kan daarin rusten. En wat is dan een duif? Dat is net als die duif van Noach, hè? Die vloog wel weg van de ark vandaan, maar ze kon nergens heen. Overal water, 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 en water in de Bijbel, beeld van het oordeel, kan geen kant op, maar 1 kant terug. Naar Noach. Dus als de Heere Jezus deze uitnodiging doet, allen die vermoeid en belast zijt, dan zoekt hij ze als het ware. Daar staan die mensen van Chorazin, van Bethsaida, van Capernaum, zich niet bekeerd, wijs, verstandig. Ze kunnen leven van iets wat geen Christus is. En het is of de Heere ze zoekt tussen al die raven. Kinderkens, vermoeide en belaste, kom tot mij. En daar gaan we dan onderzoeken verder wie dat dan precies zijn, die alle die vermoeid en belast zijt. En laten we dat dan maar in hele ruime zin opvatten. Vermoeid en belast. En God nodigt ze hier uitdrukkelijk, vermoeid en belast. Allen die vermoeid en belast zijn. Dat zijn die mensen die niet gelukkig zijn in het leven, zich daar niet in kunnen opgaan. En dan beginnen we bij mensen die eenzaam zijn. Je hoeft daar niet alleen voor te zijn. Veel mensen die eenzaam zijn, zijn helemaal niet alleen eenzaam. Wat een eenzaamheid kan er geleden worden, zelfs in een gezin of in een kerk. Eenzaamheid. Vermoeid, belast, ik ben eenzaam. En dat geeft een onrust in het hart en een vermoeidheid in de ziel. Ik ben eenzaam. Afgemat door het leven, alle teleurstellingen van het leven. Als je jong bent, ligt het leven als het ware voor je. En het lacht je zo vriendelijk toe. Maar je hoeft niet oud te zijn om erachter te komen dat het leven is. Wat zegt het doopformulier? Een gestadige dood. Je kijkt steeds uit naar iets nieuws, hè? Maar hoe vaak heeft het je al niet teleurgesteld? Het leven eist heel veel en het geeft heel weinig. Geldt dat voor alle mensen? Veel mensen die genieten van het leven en ze willen hier altijd blijven. Zo goed hebben ze het naar hun zin. Maar er zijn er ook velen die onder alles wat het leven eist en teleurstelt, vermoeid, belast zijn. Vermoeid en belast ook als je nou om je heen kijkt in deze wereld. Als je alleen al kijkt hoe het de laatste 3 jaar gegaan is, hadden we toch nooit kunnen denken dat onze welvaartsstaat, die leek zo stevig en robuust, die staat te wankelen. Straks kunnen we het niet meer betalen. En je weet toch wel, hoeft maar iets te gebeuren. En we zitten midden in een derde wereldoorlog. Om over alle milieuproblemen nog maar te zwijgen. En dan, alles wat er in Nederland aan het veranderen is. En de kerk wordt nog met rust gelaten. Hoe lang nog? En dat alles kan een mens met bange vrees bezetten. Wat is het voor een wereld waar we in leven? Voel je een vreemdeling in je eigen land? Zoveel veranderd. De goddeloosheid is zo machtig geworden. En dan kan een mens afmatten. En dan kan een mens onrustig maken. Worden die ook geroepen? De Heere roept ze. Wat voor nood er ook in je hart zit. Niets is te gering. Niets is te klein voor hem. Maar we gaan nou toch wel even iets dieper afdalen. Onrustig en belast vanwege de zonde. De macht van de zonde. In hoeveel levens is niet de macht van de zonde aanwezig? In jonge levens, in oude levens. Dat achter dat schijnbaar keurige leven zit een hart verstrikt in een of andere zonde. Ik kunt er niet uitkomen. Of zou dat hier niet zijn, denk u? Denk dat overal is. Misschien wel daar waar je het nooit gedacht had. En die mensen zijn aan het worstelen met de zonde. Ze kunnen niet zonder en ze willen er vanaf en ook weer niet. Het is een worsteling En het is of ze in drijfzand zitten. Ze zakken steeds verder weg. Vermoeid, belast. Ik zit vast in de zonde. En ik kom er niet uit. Gaan we nog ietsje dieper afdalen. Schuld van de zonde. Ja, wie loopt er nou met de schuld van de zonde? De zonde die je aanklaagt en dat je weet wat ik gedaan heb, hoe ik geleefd heb. Het getuigt tegen me, het klaagt me aan, het beschuldigt me. Natuurlijk praat ik daar met niemand over. Ze zou eens moeten weten wat er hier allemaal zit. Schuld, aanklachten en dan wetende. Ik ben onbekeerd, onverzoend, ongered. Ik ben op weg naar de rampzaligheid. Dat zit in sommige oude harten. Maar ook in sommige jongen. Vermoeid en belast vanwege die goddelijke eis van bekering. Bekeert u, bekeert u. Ik kan me niet bekeren. Ik heb geprobeerd. Alles breekt bij mijn handen af. En dat maakt de mens zo intens. Tens vermoeid. Ik moet me bekeren. Ik moet me bekeren. En ik kan het niet. Hoe kan God dat van me vragen terwijl ik het helemaal niet kan? Het is of je vermalen wordt tussen aan de ene kant Gods eis en aan de andere kant je eigen onmogelijkheid. Zo kan een mens wat aftobben. En voor zijn gevoel gaat hij niet vooruit, gaat hij terug. En misschien zijn die hier ook wel al jaren aan het tobben, aan het worstelen. En in plaats dat je nou eens een keer een vordering maakt, maar je wordt alleen maar zwarter en doder en vijandiger, ga precies de verkeerde kant op. En was nou alleen maar dat je niet kon bekeren, maar je komt erachter. Ik wil het eigenlijk ook helemaal niet. En dan toch te moeten. En dan, dat is een strijd. Vermoeid, belast. Ga nog een stapje dieper. Vermoeid en belast vanwege het leven zonder God. Dan zou je alles hebben wat je hartje begeerde. En sommige mensen hebben ook echt alles. Maar dat daar een leegte in het leven is gekomen. Dat je beseft, ik ben zonder God. Die mensen gaan naar God roepen. Begrijpen van zichzelf misschien helemaal niets. Ze zijn vermoeid. Ze zijn belast. Ze zijn rusteloos. Ze beseffen dat. Woord van Augustinus, hè? Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Allen die vermoeid en belast zijt. Wat is de Heere onbegrijpelijk vriendelijk. Terwijl wij om eigen schuld buiten het paradijs zijn, zegt de Heere niet, dat is voor straf mensen. Dan moet je het zelf maar uitzoeken met de gevolgen van de zonde. Maar dat de Heere die mensen opzoekt buiten het paradijs. En dat God met eerbied gezegd zijn oor voor hun mond houdt. En zegt, en roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen en gij zult me eren. Hoe is dat in jouw hart? Achter veel lachende gezichten zit een verdrietig hart. Misschien bij u ook wel. Mensen merken er niks aan. Maar van binnen, vermoeid, belast, afgemat, Heere zegt, allen die vermoeid en belast zijn. Ik heb verschillende soorten opgenoemd, hè. Heb je genoeg aan de wereld, aan een beetje godsdienst? Heel veel kerkmensen hebben genoeg aan een beetje wereld en een beetje godsdienst. Maar bent u daar doorheen gezakt? Allen die vermoeid en belast zijn, die het hier in deze wereld niet vinden kunt, hij roept ze. Wil ik nog twee dingen bijzeggen. Voor het goed verstaan van dit woord. Als er eentje vermoeid en belast was, was het de Heere Jezus zelf. Hij was vermoeid en belast met al de ellende en de schuld en de zonde van al de zijnen. Die lagen als een last op zijn schouders, niet te dragen. De toorn van God heeft hem zo vermoeid en zo belast, dat hij het uitgeschreeuwd heeft. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Als er één barmhartige hoge priester is, is hij het. Als er eentje weet heeft wat het is, vermoeid en belast, is hij het. Ben u dan nog niet genoeg belast, Heere, dat u ze uitnodigt en tot u roept alle die vermoeid en belast zijt en zegt, wentel u weg op de Heere. Geef je pak en je last toch aan mij. Wat voor nood het ook is in uw hart. En dan denk je misschien, had ik maar ware nood. Was het maar echt, was het maar waar. Daar komt u zelf toch nooit uit. Maar hij roept ze tot zich. Met wat voor wond in het hart u ook loopt. Met wat voor verborgen smart in je ziel je ook worstelt. Wat voor stil verdriet het ook is, waar u mee opstaat en mee naar bed gaat. Dat is de onbegrijpelijke goedheid, dat God, te midden van een mensenmenigte, die zich niet bekeerd heeft, dat de Heere niet zijn afscheid preekt, vaarwel Capernaum, maar dat hij ze tot zich roept. En ik zou nog wat zeggen over deze woorden. Stel je voor iemand die een groot pak op zijn rug heeft. Hij loopt helemaal krom onder dat gewicht en zuchtend en steunend gaat hij zijn weg. Groot pak op zijn rug. Hij kan het nog dragen. Het lukt zelf nog. En dan krijgt hij er nog een groot pak bovenop. En dan zie je die man als het ware wankelen. Hij gaat bijna door de knieën. Met grote moeite kan hij zich nog voortbewegen. Hij kreunt en hij steunt. Maar het gaat nog net. Hij kan het nog net dragen, die zware last. Dan leggen we er nog eens een groot pak op zijn rug. En dan kan hij niet meer. Hij zakt door zijn knieën. Bedolven onder zijn grote last. Hij kan geen stap meer verzetten. En daar ligt hij. Met dat grote pak op zijn rug. Hij kan niet meer. Hoe is dat bij u? Geen hart zonder smart, hè? Geen huis zonder kruis. Maar lukt het allemaal nog? Kunt u het nog dragen? De Heer Jezus zegt, en dat is een heel ontdekkend woord. Je bent wel vermoeid door uw grote reis, maar je zegt niet, het is buiten hopen. Ik kan het nog dragen. Het gaat nog. Het valt niet mee, ik doe wel zuchten en steunen, maar ik kan het nog dragen. Of zijn je lasten zo groot dat je ze niet meer dragen kunt? En die roept de Heere bijzonder, die vermoeid en belast zijt. Gaat het niet meer? Kun je het niet meer dragen? Die roept hij bijzonder. Er kunnen mensen een leven lang met eenzaamheid en met verborgen verdriet worstelen, zonder dat ze ooit bij de genadetroon komen. Er kunnen mensen worstelen met de macht van de zonde, met schuldgevoelens, zonder dat ze ooit aan de voeten van de Heere Jezus komen. Ze zijn geroepen, hè? Want wie legt die vermoeidheid en die belastheid op je hart? Dat doet de Heere met de bedoeling dat u naar Hem zult vragen. De Heer heeft er geen lust in om mensen verdriet aan te doen. Het zijn roepstemmen Gods en zo mag u ze zien. Dus als mensen je verdriet hebben gedaan, verder kijken dan die mensen. God legt u lasten op. Kunt u het nog dragen? Gaat het nog? Of bent u zo belast en zo beladen, zo belast met zonde en schuld, dat u geen stap meer kunt verzetten? En dan die vriendelijke roepstem. Allen die vermoeid en belast zijn. Dat is een voorwaardelijke evangelie. Heb je dat misschien wel gedacht? Dat is een voorwaardelijke evangelie. Nee hoor, er staan genoeg andere teksten in het woord waar alle mensen geroepen worden. Jesaja 55. Waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is? Die zaten niet naar God aan het dorsten. Ze worden toch geroepen. Maar hier uitdrukkelijk die vermoeid en belast zijn. Waarom? Omdat juist die mensen denken dat God ze niet wil hebben. En daarom noemt hij ze uitdrukkelijk. Wat zegt de Heere tegen die vrouwen bij het graf na de opstanding? Zegt mijn discipelen en Petrus dat ik ze voorga naar Galilea en daar zult ge mij zien. Waarom ook en Petrus? Omdat Petrus dacht, de Heere zal nooit meer vriendelijk naar mij kijken. Nooit meer. En dat heb ik ook verdiend. En daarom roept hij ze uitdrukkelijk. Hebben je leven bedorven? Hebben je genadetijd verprutst? Heb je de verkeerde dingen gedaan in je leven? Kun je het niet meer ongedaan maken? Zit u bij de brokken van uw bestaan? Allen die vermoeid en belast zijn, ze worden uitdrukkelijk geroepen. Komt herwaarts tot mij. Ons tweede punt. Komt herwaarts tot mij. U mag bij mij komen. Je mag al je last, al je verdriet, al je zonde, al je gemis, al je onbekeerlijkheid en je doodstaat en je rampzaligheid meenemen. Maar dat klinkt toch eenvoudig. Ik had net een man uitgetekend, hè, helemaal door de knieën gegaan. Met zijn groot pak op zijn rug. Hij kan niet meer. De last is te zwaar. En dan zeg ik tegen die man, kom naar mij toe. Hij kan niet meer, hè. Dus kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Zonder onderscheid, zo uitnodigend, zo vriendelijk. Heere, ik kan niet komen. Wat is dan komen? Dat komen zou hiermee kunnen beginnen. Dat je je handen vouwt. En je knieën buigt. En tot de Heere roept. Trek mij, Heere. Dan zal ik u nalopen. Maar ik kan niet komen. Dus als dat uw nood is. Ik kan niet. Waar zijn je noodkreten? Niet wegschuilen, hè, achter uw onmacht. Waar zijn uw noodkreten? En dan zou het kunnen dat, van achteren gezien, dat komen van uw ziel begonnen is met die gevouwen handen en die gebogen knieën. Het eind moet het begin verklaren. Maar het zou kunnen dat het daarmee begint, bij u. Dat u die nodiging verneemt, iets hoort van de vriendelijkheid en de gewilligheid van Christus, u niet komen kunt en tot hem roept. Bartimeus kon ook niet komen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Breng hem tot mij. En daar staat hij. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Dus het zou daarmee kunnen beginnen. Spreek er met hem eens over. Met alles wat u neerdrukt en benauwt. Vertrouw je zaken aan hem toe. Wentel u weg op de Heere. Dat is zo'n vriendelijke nodiging. Soms komen mensen aan de genadetroon met een tijdelijke nood. Dat kan, hè? Tijdelijke nood. Daar mag u de Heere ook voor lastig vallen. En dat ze in die weg gaan verstaan, er is een God en hij hoort mijn gebed. En dat ze op die manier bekend worden gemaakt met hun geestelijke nood. Wie is mijn weldoener? De God die mij gered heeft. Tot die God moet ik bekeerd zijn. Dus God kan tijdelijke nood gebruiken om je te ontdekken aan uw geestelijke nood. Dus dat zou een begin kunnen zijn, hè? Als het in Christus eindigt, dat je zeggen moet, het is begonnen met die of die nood in mijn leven. Die was zo groot dat ik er maar één kant mee op kon. Hem. Maar wat is het komen? Bijbels gezien is hetzelfde als geloven. Wat is een waar geloof? Dat weet u toch wel. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis. Dat is het ook. Maar het is meer. Het is ook een vast vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zijn. Uit louter genade, alleen om Christus wil. Ook voor mij. En hier wordt dat geloof vergeleken bij een komen. Denk aan de vrijstad in Oud-Israël. Stel je voor, je had iemand per ongeluk gedood. Wij noemen dat dood door schuld. En dat is dus een gebrekkig voorbeeld, want als je tegen God gezondigd hebt, is dat niet per ongeluk. En toch, had je per ongeluk iemand gedood, dan kreeg je te maken met de bloedwreker van die gedode man of vrouw. een familielid ging dat bloed aan jou wreken. En waar moest je dan heen? Naar de Vrijstad. 3 aan deze kant en 3 aan de overkant van de Jordaan. En zo'n man, als jij dat gedaan had, je moest rennen voor je leven. Ik zou 100 keer omkijken. Zit die bloedvreken niet op de hielen? En als ik die stad zie, dan hier rusten. Ik heb de Vrijstad gezien, maar ik moet in die Vrijstad zijn. Ik moet vluchten uit mijn doodsgevaar. En ik ben pas veilig in de Vrijstad. Dat is een beeld van het geloof. Een geloof is een vluchten uit het gevaar. Denk aan de Christenreis van Bunyan. Die man vlucht uit de stad Verderf. En hij krijgt wat inlichting. Hij zegt, zie je dat lichtje daar? Daar moet je heen. En die man die zet het op een lopen. Dus komen, dat is een beeld van het geloof, dat is komen en u verlaat uzelf. En u gaat over in Christus. Dat is geloven. En dat is een godsgeschenk, hè? Wij kunnen niet geloven als we het willen. God geeft dat. Geloven is wat de Bijbel noemt getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Overgezet uit het rijk des Satans tot het rijk van Christus. Of, ander beeld, je wordt afgesneden als takje uit de Adamsboom en u wordt ingeënt in de Christusboom. Dat is geloven en dat is komen. Weet u daar wat van in uw leven? Weet je het verschil tussen dood en leven, duisternis, licht, Adam, Christus, werkverbond, genadeverbond? Gods kind kent ze allebei, hè? Alle twee. En dat is het komen. Komt herwaarts tot mij. Luther zegt, kom toch met het geloof des harten tot mij. Erken jezelf, je eigen armzalige boze leven, waarin je verdoemd en een zondaar bent. En die verdoemde zondaar gelooft in de Heere Jezus Christus. Maar dat is eenvoudig. Het is ook heel eenvoudig. Het is eerst onmogelijk en dan gaat vanzelf. Die verdoemde zondaar. Wat doet God daarmee? Hij laat je niet verzinken in de ondergang. Maar hij opent de ogen van uw ziel voor de Heer Jezus Christus. Voor deze mij. Met al zijn gewilligheid. Met al zijn uitnemendheid. Met al zijn schoonheid en heerlijkheid en gepastheid en vriendelijkheid en liefelijkheid. En hij geeft het geloof erbij. En zo onmogelijk als het was om in hem te geloven, zo onmogelijk is het dan om niet te geloven. Dus als dit woord werkelijk open gaat voor je hart, als Christus geopenbaard is in uw ziel, u zult komen. En dan beseft u achteraf, is dit geloven, is dit komen? Nooit geweten dat zo eenvoudig was. Verstaat u dat? De eenvoud van het werk Gods, dat een verdoemd zondaar geloven mag in de Heere Jezus Christus. Komen tot hem, dat houdt in, en dat zegt hij hierna, hè? leert van mij. Leerling worden en leerling blijven. En hoe meer dat u leert, hoe minder dat u weet. Dus dat betekent dat als God je bekeert, wordt u niet het bekeerde mannetje of vrouwtje. Maar u blijft aan uw kant een arm en een ellendig zondaar. En de zekerheid van het geloof ligt in hem, niet in u. Hij is uw leven en wij liggen midden in de dood. En je mag van hem leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En daartoe legt Christus je een kruis op je rug om je dat te leren. Ja, maar ik wil een ander kruis, lichter. Dit is precies afgemeten voor u. Dit heeft hij voor u uitgezocht. En u krijgt dit kruis, opdat je van hem zult leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Daar hoort ook bij het juk opnemen. Een zondaar buiten Christus draagt het juk van de zonde, loodzwaar. En een zondaar in Christus, die krijgt het juk van de Heere Jezus. En ik haal nog een keer Luther aan. Dat juk is niets anders dan het wurgen van de lusten van de oude mens. Begrijp u nou waarom er weinig christenen zijn? Wij willen onze lievelingszonde in het leven houden. Die mogen niet dood, nee. Die moeten blijven leven. Maar wat eist Christus van zijn discipelen? Dat u bereid bent om je liefste zonde te doden. Dat je bereid bent om je kostbaarste lusten te wurgen. Dat die zonde zo bitter voor je wordt en Christus zo zoet, dat je liefste zonde je bitterder wordt dan de hel en Christus zoeter dan de hemel. En je oude mens is er nooit mee eens. Die schreeuwt moord en brand. Hebt u dat leven ontvangen? Een strijd op leven en dood tegen de zonde. Om je eigen zonde te wurgen die je zo bemind hebt. Dat is het juk. Dat is het komen tot de Heere Jezus Christus. Iedereen mag komen. U mag allemaal komen. Heeft gehoord? U mag allemaal komen. Maar we zijn zo bedorven. We zullen pas komen als we niet anders meer kunnen. Je zoekt het overal. Zelfverbetering, gevoel, emotie, bevinding, zelfopknapperij, godsdienstige leven, zonde afbreken. En als dat alles bij je handen is afgebroken en u ligt daar bezweken onder uw lasten, dan komt Christus naar je toe. Zal ik je pak overnemen? Alles wat eraan vooraf gaat, is eigenlijk vijandschap. Met al je goed bedoelde pogingen, al mijn getop om bekeerd te zijn, eigenlijk vijandschap. En ik zal u rust geven. En je zegt net dat je een strijdend leven krijgt. Ja, dat krijgt u. Maar je krijgt rust. Net zoals die duif. Je krijgt rust, omdat je rust mag vinden in God. Je mag daar rusten en je moederhoofd neerleggen op het offer van Christus. Daar mag je ziel uitrusten waar God uitgerust heeft. In het bloed van het lam. Alle andere rust is levensgevaarlijk. Daar mag u rusten. En de hel gaat dicht en de toren van God is weggenomen en de zonden zijn weg. En de hemel gaat open en uw hart wordt vervuld met de liefde Gods. En hemelse blijdschap maakt zich meester van uw hart. En je mag uitrusten van al je zielsverdriet. Onbegrijpelijk, Heere, voor mij. Waarom hebt u mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Rust. Rust van de schuld van de zonde. Zelfs rust van de heerschappij van de zonde. De zonde heerst niet meer, ze kwelt nog wel. En hoe kun je dat weten? Want het lijkt dat de zonde zo heersend is in je leven en toch heerst ze niet. Waarom? Je hebt er smart van. En er is iets van binnen wat eronder uitschreeuwt. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Rust. En alle onrust van het leven heeft dat ten doel dat u rust zult vinden in Christus. Dus wanneer mag een christen even uitrusten? Het rechte leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Hij is uw rust. Dat hebt u niet bij u. Dat hebt u niet over zelf over te beschikken. Maar ik zal u rust geven. Hij doet dat. Vrede met God. Thuiskomen bij hem. En wetende, nog 10 dagen. Dan ben ik thuis. Hoef ik nooit meer te zondigen. Nooit meer te twijfelen. Nooit meer God te verdenken. En in alle verdrukkingen heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En alles zal medewerken ten goede. Dus die rust in Christus gaat gepaard met heel veel onrust buiten u. Denk aan die ark, golven, water, wind, stortregens. En toch, die ark was veilig in Gods handen. En hoe hoger het water kwam, des te dichter was ze bij God. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Kunnen ze niet bekijken, maar achteraf mogen ze het wel eens zien. Hoe hoger het water kwam, des te dichterbij was hij. Ga nog even terug naar die duif. En dan moet je eigenlijk jezelf afvragen. Ben ik het nou of ben ik het niet? Daar zie je die duif fladderen. En die duif kijkt naar beneden, ziet alleen maar water, water, water. Oordeel, oordeel, oordeel. En dan ziet die duif een klein rechthoekig stipje. De ark. En die duif die weet, daar moet ik wezen. Overal daarbuiten moet ik sterven. Maar daar moet ik zijn. En die duif die gaat richting die ark. Maar die denkt, hoe kom ik ooit binnen? En die duif die fladdert naar die ark toe. En Noach ziet die duivel aankomen. En hij steekt zijn hand uit. En hij pakt die duif in zijn handen en hij zegt, zo duifje, beter eindelijk. En hij neemt ze zo met zich in de ark. Dat ze thuiskomen van een arme, verdoemde zondaar. Oordeel, oordeel, oordeel. Maar ik krijg Christus in het oog. Daar moet ik zijn, bij hem moet ik wezen. Maar hoe zal ik er ooit komen? Christus steekt zijn hand uit. En hij trekt die duif naar zich toe. En hij drukt ze tegen zijn hart. Verloren zoon, je was dood. Je bent levend geworden. Je was verloren. Je bent gevonden. Komt, laat ons vrolijk zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. 68, het zesde vers. De koning en hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. 68, vers 6.